Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Over ongeveer een kwartier begint de middagdienst. Voorganger deze middag is dominee Oppenhuizen. Het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer en de piano door Elise Baai. Ik zal nu met u de orde van dienst doornemen. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. Na het welkom en mededelingen zingen we de eerste vier versen van Psalm 15. Psalm 15, vers 1 tot en met 4. Dan zijn we stil en wordt het votum en groet uitgesproken. Na het votum en groet zingen we opwekking nummer 70. Opwekking 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dan bidden we samen, waarna aansluitend de schriftlezing plaatsvindt. En deze middag is die uit Jacobus. Jacobus 2, vers 1 tot 26. Jacobus 2, vers 1 tot 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 1 en vers 3. Psalm 119, vers 1 en 3 zingen we na de schriftlezing. Dan vindt de collecte plaats. Vanwege de avondmaalzondag is dat er 1 vanmiddag en die is bestemd voor Stichting De Vluchtheuvel. De collecte is bestemd voor Stichting De Vluchtheuvel. Na de collecte wordt het avondmaalsformulier voorgelezen en dan zingen we Psalm 65, vers 1 en 2. Psalm 65, vers 1 en 2. Dan vindt de viering plaats en sluiten we de avondmaalsbediening af. Daarna zingen we opwekking 379. Opwekking 379. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Na het zingen wordt de preek gehouden over Jacobus. En als antwoordlied op de preek zingen we gezang 404. Gezang 404, de eerste drie versen. Dus vers 1, 2 en 3 van gezang 404. Dan vindt de dankzegging en voorbeden plaats en zingen we Psalm 105, vers 1. Psalm 105, vers 1, voorafgaand aan de geloofsbelijdenis, die we dan weer beantwoorden met weerklank 356. 356, vers 1 tot en met 4 uit de weerklank. Ga met God en Hij zal met je zijn. Dan is de dienst tot een einde gekomen en wordt onze zegen meegegeven. Ik wens u namens de kerkraad en mezelf een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten. Zij die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin vanmiddag ook weer dominee Ophuizen zal voorgaan. En zijn geen mededelingen van de kerkraad. We beginnen met het zingen van Psalm 15, vers 1 tot en met 4. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Er is nu gelegenheid voor een eigen stil gebed. Laten we ons samen zijn aan God wijden met deze woorden. Deze dienst is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En God groet ons met genade is er voor u en jullie en vrede van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen een lied zingen waarin we onze verwondering over wie God is onder woorden brengen. Opwekking nummer 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam die u ons toont door sterren, zon en maan. Opwekking nummer 70. We samen vragen om de leiding van Gods Geest in deze dienst. Hemelse Vader, we danken u dat er ook vanmiddag deze dienst is. Dat we misschien voor het eerst deze dag of anders opnieuw de gelegenheid hebben en ook die gelegenheid hebben aangegrepen om samen te komen, om met elkaar u te loven in onze liederen. Aan u te vragen door ons zingen, tot u te klagen door ons zingen, door in de Bijbel te lezen. Heere, dank u wel dat we dat kunnen doen, dat we die gelegenheid hebben en dat u zo naar ons toekomt als een God van genade en vrede. En dat u ons opzoekt en dat u tegen ons zegt dat u echt van ons houdt. En uw liefde is zo onvoorstelbaar. Want zoals we hebben gezongen, u komt ons in Christus tegemoet. U bent de God die vergeeft. Onze schuld neemt u in Jezus op uzelf. En u draagt haar weg. Heren, we danken u voor uw genade. En het zijn grote dingen. Als we daar echt over nadenken en dat echt ons hart laten binnenkomen, dan kan het ook zomaar zijn dat we het niet meer geloven. Zo groot dat u zo onvoorstelbaar in liefde bent. Heer, dank u wel dat u het ons niet alleen laat horen, maar zoals vandaag ook laat zien. Hele simpele dingen. Een stukje brood en een slok uit de beker bevestigen dat u waarachtig en dat u trouw bent. En dat uw hart er naar uitgaat dat wij leven met u, dat we eeuwig uw kinderen zijn. Heren, we bidden u om de leiding van uw geest, zodat het bij ons binnenkomt, zodat we gericht zijn op u, en zodat ook deze dienst eervol is voor u. Wees bij ons en regeer met uw vrede over onze harten, onze gedachten. We bidden u voor hen die op een andere manier deze dienst meemaken. Zegen ook de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. We bidden u om uw zorg, uw nabijheid voor alle diensten van vanmiddag en ook van de komende avond. Wees overal aanwezig. En dat het er allemaal aan meewerkt dat u steeds meer bekend wordt. En dat deze wereld ook hoe langer hoe meer als uw wereld eruit ziet. Dat ze wordt zoals u dat bedoelt. En dank u wel dat u dat eens volledig zult waarmaken. Heere, wees bij ons. Zorg voor degenen die verhinderd zijn om te komen. Zorg voor anderen die niet willen komen. U weet hoeveel pijn daar soms bij is. Heer, ontferm u over iedereen om Jezus wil. Amen. Het gaat vandaag in deze diensten, vanmorgen ging het erover en vanmiddag ook, over Rahab, wat we door haar over het leven met God kunnen leren, wat God ons door haar wil zeggen. En vanmiddag lezen we over Rahab in Jacobus 2 en dan lezen we het hele hoofdstuk. En laten we daarna zingen Psalm 119 vers 1 en 3. En dan is er ook gelegenheid voor de kinderen om naar de zondagsschool te gaan. En dan wordt ook de collecte gehouden. Dus Jacobus 2 vers 1 tot en met 26. En daarna zingen Psalm 119 vers 1 en 3. Jacobus schrijft, mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want zelfs in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding. En er kwam ook een arme man in haveloze kleding. En u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt. En tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zouden worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat me dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn gewerken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en daardoor de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat geen mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Ook vanmiddag is er gelegenheid om het avondmaal te vieren. En ter inleiding wil ik graag een stukje uit een van de formulieren lezen. In een al wat ouder formulier staat dat Jezus met zijn dood en bloedstorting, dat hij zijn leven gaf, het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en van verzoening, bekrachtigd heeft toen hij zei: het is volbracht. God sluit een verbond met ons, wij mogen delen in de verzoening die hij aanbrengt. En dan staat erop dat wij nu vast zouden geloven dat we tot dit verbond behoren, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die. En zij drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Elke keer als wij dit brood eten en uit deze beker drinken, bevestigt Jezus zijn hartelijke liefde en trouw aan ons. Hij verzekert ons dat hij voor ons, die anders de eeuwige dood hadden moeten sterven, zijn lichaam in de dood gaf en zijn bloed vergoot. En dat hij onze hongerige en dorstige zielen met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voedt en laaft. Door de inzetting van het avondmaal richt onze Heer Jezus Christus ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis geschied is als op de enige grond van onze zaligheid. Hij werd voor ons de echte spijs en drank voor dit eeuwige leven, want hij nam door zijn dood de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weg en verwierf voor ons de levendmakende geest. En door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij echte verbondenheid met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Met groot verlangen zien we uit naar het bruiloftsmaal van het Lam, waaraan we de verbondenheid met hem ten volle zullen genieten. En door de Heilige Geest worden we ook aan elkaar als kinderen van God in liefde verbonden. Zoals de apostel Paulus zegt, is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij hoeveelen ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Daarom zullen wij, die door het waarachtige geloof ingelijfd zijn in Christus, om de wil van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad, samen één lichaam zijn, in liefde als kinderen van God. En dit niet alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar betonen. Zullen we samen vragen om Gods zegen over de viering. Hemelse Vader, dank u wel dat er ook vanmiddag gelegenheid is om het avondmaal te vieren, om het heel dichtbij te laten komen, dat u genadig en barmhartig bent, niet zomaar in het algemeen, maar zo echt heel persoonlijk aan een ieder van ons, een ieder die het brood eet en uit de beker drinkt. Heer, dank u wel dat u ook belooft dat net zo echt als dat brood en die wijn in ons komt, eigenlijk nog veel echter u door uw geest in onze harten komt en dat u daar wilt wonen en werken. Heer, zegen ons tijdens de viering. U kent ons, u voelt ons aan, de vreugde, de zorg. Misschien juist ook in verband met het avondmaal. Zegen ons door uw genade, om Jezus wil. Amen. Laten we nu zingen Psalm 65, vers 1 en 2. En daarna zijn de gasten welkom aan tafel. brood en de beker zijn belangrijke tekenen van het offer dat Jezus heeft gebracht. En het is verleidelijk misschien om bij dat uiterlijk te blijven staan. Het is de bedoeling van dat we van het uiterlijk gaan naar boven, naar Jezus waar hij in de hemel is. En dat we denken aan hem, hoe hij daar is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En daar pleit hij voor ons. En dat is een wonderlijk gebeuren. Jezus die voor ons bidt. Terwijl wij denken aan zijn sterven, hij leeft. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Weken der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Apostel Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen: in het besef dat Jezus zichzelf heeft gegeven, Hoe zal Hij, God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? God bewijst zijn liefde aan ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij nu door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken voor de viering. Ja, Hemelse Vader, dank u wel voor deze viering. Dank u wel wat u door de tekenen van brood en wijn aan ons zegt. Dat u uzelf geeft in Jezus uw Zoon. Heere, wat is dat een wonderlijk gebeuren. Als we een beetje nagaan hoe het bij onszelf is. Hoe moeilijk het is om jezelf te geven. En dan te geven voor vijanden. U hebt het gedaan. U bent in Jezus naar deze wereld gekomen. En uw Zoon stierf aan het kruis. U Heer Jezus wilde dat. Dank u wel. Uit het diepst van ons hart. Een Heilige Geest leidt ons daarin. Dat we het steeds dieper verstaan. Dat het ons steeds meer vormt. En help ons dat ons het vervolg van de dienst daar ook bij helpt. Zegen ons. En vervul ons met uw Geest. Heere, leid ons in alle dingen om Jezus wil. Amen. Laten we nu samen zingen uit de bundel Opwekkingsliederen nummer 379. zo aan de preek en die gaat vooral over de beide voorbeelden die Jacobus noemt in zijn brief over Abraham, onze vader, en Rahab, de hoer, hoe zij leefden vanuit het geloof. Laten we na de preek zingen, gezang 404, en die zingen we in zijn geheel. U, Heer Jezus, roep ik aan, u bid ik, hoor mijn klagen. O God, als Gij mij bij wilt staan, dan zal ik niet verzagen, niet ten onder gaan. Er zijn nogal wat bijbelgedeelten die velen tegen de haren instrijken. U of jij hebt dat vast wel eens in een gesprek meegemaakt of erover gehoord. En misschien herkennen we het ook wel bij onszelf, dat je in de Bijbel leest en denk je, staat dat er echt? En heeft God dat nu zo bedoeld? Gaat het bijvoorbeeld over teksten waarin geweld voorkomt? Gedeelten waarin God oproept tot de oorlog, waarin Hij straft. Bijbelgedeelten over het oordeel van God. Wreedheden die gelovigen in Israël begaan. En als veel mensen vinden de Bijbel dan een hardvochtig boek en die nemen er afstand van, die sluiten zich ervoor af. Er zijn ook Bijbelgedeelten die vele mensen aanspreken. Ook mensen die niet in God geloven, brengen daar dan toch wel waardering voor op. En dat zijn vooral die gedeelten die oproepen om lief te hebben, om de naaste goed te doen. Er zijn heel veel mensen die verder niet zoveel van kerk en geloof moeten hebben, maar bij wie de bergrede bijvoorbeeld wel aanspreekt. Hoe Jezus oproept tot waarachtigheid en hoe Hij zegt dat je maar niet wat aan de oppervlakte moet blijven, maar echt lief hebben. Zulke teksten roepen meestal niet op tot tegenspraak, maar die krijgen dan bijval. En zo is dat ook met het hoofdstuk dat we vanmiddag hebben gelezen. Er zullen heel veel, ook niet-christenen, zijn die vinden dat de schrijver van deze brief, Jacobus is dat, een broer van de Heer Jezus, echt een punt heeft. Wat hij afkeurt, dat een rijke een ereplaats krijgt en een arme sloeber moet maar een beetje aan de kant gaan, er wordt alleen maar geduld, het gebeurt heel vaak, maar heel veel mensen vinden met Jacobus dat dat inderdaad niet kan. Dat is discriminatie, zo ga je niet met elkaar om. En zeker christenen kunnen dat niet maken. Jacobus heeft groot gelijk. Ook als hij het voorbeeld aanhaalt van iemand die tegen een arme zegt, trek maar warme kleren aan, ga maar lekker eten. Zonder die arme ook echt te helpen, ja, dat kan natuurlijk niet. En als een man dan ook nog zegt dat hij in God gelooft, zo'n geloof stelt inderdaad niets voor. Dat zeg je dan niet tegen een arme. Dan help je hem echt. Terecht dat dit in de Bijbel staat. Iedereen vindt dat zeker een christen christelijk moet handelen. Wel geloven en er niet naar doen, dat kan niet. De kerk gaat er kapot aan. Heel veel mensen willen daardoor niets meer van geloof in God weten. Het is anti-reclame. Maar blijkbaar waren er onder Jacobus lezers, mensen die vonden dat dat wel kon. Geloven alleen is voldoende. Vertrouw nu maar op de goedheid en de liefde van God, dat geeft de doorslag. Hoe je leeft maakt echt niet zoveel uit. Vertrouw nu maar op God. Ze noemen dat wel eens goedkope genade. Je wilt wel dat Jezus je redt. Je wilt wel graag, om het zo maar te zeggen, in de hemel komen, op de nieuwe aarde. Maar je wilt hem niet volgen. En Jacobus zegt dat dat niet kan. Laat je leven in overeenstemming zijn met je geloof. Laat door liefde en barmhartigheid merken dat je een christen bent. Wees niet alleen een kind van God, maar gedraag je ook als kind van God. Ondertussen, dat kan ook heel negatief werken in ons leven. Als er zo de nadruk op ligt dat we moeten leven volgens ons geloof, dat we ons ook als christenen moeten gedragen, dan is er ook een risico. Aan de ene kant is er het risico van de hoogmoed. Dat je dan inderdaad christelijk leeft en ondertussen denkt, zie mij eens goed doen. Ik ben tenminste beter dan... Nou, zoals die doet, dat zou ik toch nooit doen. Dat is hoogmoed. Een ander risico is moedeloosheid. Een schuldgevoel. Dat lukt me toch nooit. Ik kan nooit voldoen aan die norm. Ik schiet zoveel tekort. En je doet nog beter je best of je haakt af. Het is normaal in Gods ogen dat een christen zich christelijk gedraagt. Dat een kind van hem ook als kind van hem leeft. Maar het kan zomaar een nieuwe wet in ons leven worden en we zitten gevangen. Of hoogmoedig of minderwaardig. En beide is niet zoals God dat bedoelt. Nou, dan is het goed om te letten op die voorbeelden die Jacobus gebruikt uit het Oude Testament. Hij wil vanuit de Bijbel aantonen dat geloof zich uit in, laat ik het zomaar samenvatten, in liefde. Geloof uit zich in van harte goed doen en herinnert zijn lezers dan aan Abraham en Rahab. Abraham die zijn zoon Isaac offert en Rahab die de vijanden van haar volk helpt. Maar met alle respect, zo zeggen we dat dan tegenwoordig, met alle respect, zijn het geen vreemde voorbeelden. Want Jacobus wil vanuit het Oude Testament aantonen dat geloof zich uit in de naaste goed doen, in barmhartigheid. Nou, dan had hij toch veel beter andere gelovigen kunnen aanhalen. Er zijn veel betere voorbeelden in het Oude Testament. Denk alleen maar aan Jozef, de op één na jongste zoon van de aartsvader Jacob, is door zijn broers verkocht naar Egypte, want zijn broers waren jaloers op hem, want zijn vader trok hem voor. Het was heel chaotisch in het gezin van Jacob. En in Egypte heeft Jozef ontzettend veel leed meegemaakt. En later, dan is hij onderkoning geworden, dan komen zijn broers voor hem. En je zou zeggen, een gouden kans voor hem om zich te wreken. Om ze eens even goed te laten voelen dat dit niet kon. En dat doet hij niet. Hij vergeeft hen. En hij ontvangt hen hartelijk. En hij geeft hen een stuk land in Egypte. En als vader overleden is en de broers weer bang worden, wordt hij zelfs verdrietig. En dan zegt hij, nee, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil jullie goed doen. Wees niet bang. Ze hebben hem kwaad gedaan en hij doet goed. Wat een geweldig voorbeeld. Of een ander voorbeeld van barmhartigheid. David, tweede koning in Israël. En die veel geleden heeft van Saul. En dan ontdekt hij wanneer Saul overleden is en er zijn anderen in de familie gestorven. Dan is er nog een kleinzoon, Mephibosheth. En Mephibosheth is gehandicapt. En David die zegt van, ik wil dat hij in mijn paleis komt. En ik wil hem goed doen. Nota bene. De kleinzoon van de man die hem naar het leven heeft gestaan. David doet hem goed. Nou, zulke voorbeelden zou ik vinden passen. Die liggen in lijn met wat Jacobus wil zeggen. Doe als Jozef. Doe als David. Wees barmhartig. Wees geduldig. Wees liefdevol. Maar dat zeggen die gebeurtenissen uit het leven van Abraham en Rahab toch niet? Ga maar na, als je daar een beetje onbevangen naar kijkt. Nadat Abraham zijn enige zoon Isaac meeneemt en bereid is hem te offeren. Hij legt hem echt op het altaar. De vader die zijn kind op het altaar legde. Dan zeg je, die man is geen goede vader. En dat Sarah als moeder dat heeft laten gebeuren. En dat ze niet heeft gezegd van ja, maar dit doen we niet. We zijn op het roepen van God naar een ander land gegaan. Ik ben met je meegegaan. Maar nu zet ik de hakken in het zand. Dit, Abraham, doen we niet. En dat doet ze niet. Ze laat het gebeuren. Nou, dan spoor je toch niet als ouders. Ze hadden meteen uit de ouderlijke macht ontzet moeten worden. En dan Rahab. Jacobus vindt het prijzenswaardig dat ze spionnen ontving en langs een andere weg liet vertrekken. Maar ondertussen misleidt ze de koning van Jericho. Je kunt haar vanuit zijn gezichtspunt van die koning een landverraadster noemen. En daar staat de doodstraf op. Vreemde voorbeelden. Wat hebben deze gebeurtenissen nu te maken met liefde en barmhartigheid aan de naaste? Jacobus geeft een heel onverwachte onderbouwing van de boodschap dat geloof en liefde bij elkaar horen. Het is vreemd. Ondertussen zegt Jacobus door die voorbeelden ook nog iets anders in dit gedeelte. Hij zegt niet alleen dat bij het geloof de werken horen, maar door die beide voorbeelden ook dat de werken bij het geloof horen. Het is niet alleen dat de werken het geloof volgen, maar de werken komen ook voort uit het geloof. Het geloof, zegt hij, is de bron. Als het ware stilzwijgen, attendeert hij ons daar juist op. Abrahams daad, en dat Sara het laat gebeuren, is alleen maar te vatten als je gelooft dat God dit tegen Abraham zei. En dat Abraham God gehoorzaamde. En van God vertrouwde, zoals verder in het Nieuwe Testament staat, dat hij Isaac uit de dood zou terugbrengen. Zonder God, zonder geloof, is wat Abraham doet dwaasheid. Maar met God, vanuit het geloof, ja, dan is het in menselijke ogen nog vreemd. Maar in Gods ogen terecht. Want Abraham doet wat God zegt. En zo is dat ook met Rahab. Zonder God, zonder geloof, is het heel erg wat ze doet. Ze helpt mee aan de ondergang van Jericho. Maar met God, vanuit het geloof, is het een blijk dat ze gelooft dat de God van Israël de enige God is. De goden van de Kanaanieten zijn geen goden. En ze gelooft dat de Heere gehoorzamen uitgaat boven het nationaal belang. In ogen van mensen is het lelijk. Stel je de inwoners van Jericho maar voor. Maar in de ogen van God maakt ze een goede keus. Ze erkent hem als de enige God. Want dat is hij ook. Als Jacobus deze beide mensen als voorbeelden aanhaalt, zegt hij nadat hij er de nadruk op heeft gelegd, dat geloof en werken horen samen te gaan, er ook bij dat de werken niet zonder geloof kunnen. Dat we alleen met de daad kunnen liefhebben door het geloof. Zonder God gaat het niet. God ziet er naar uit dat we hem betrekken in ons leven uit geloof. En dat we met hem samen gaan. En aan de ene kant kunnen we daarvoor beslissingen komen te staan die ons zwaar vallen. Als ik denk aan Abraham, laten we het ons proberen voor te stellen. Wat is dat een zware weg voor hem geweest. Vanaf het moment dat God het zei, tot op het moment dat hij op het punt stond om Isaac te doden. Dan zou je haast zeggen, dan gaat hij als het ware door de hel. Het is wat God van hem vraagt. En hij doet het. Het kan je heel zwaar vallen. Dat God vertrouwen betekende voor hem dat hij zijn zoon moest offeren. Dat hij zoveel op God moest vertrouwen dat hij hem niet bedroog. Niet op zijn ondergang uit was. Nou, ik denk dat het bijna een uniek gebeuren is. Wat er in lijn misschien mee ligt. Ik las een voorbeeld van iemand die werkloos is en een prachtige baan aangeboden krijgt. Met een dik belegde boterham eindelijk uit de zorgen. Maar God maakt hem duidelijk dat hij in die baan niet als christen kan zijn. Ze strijdt met zijn geloof. En die man neemt die baan niet aan. Er zullen legio mensen zijn die dat dwaas vinden. Doe je toch niet. Hij gelooft dat het de weg is die God met hem gaat. Het kan hem wel heel zwaar vallen. Wat een vertrouwen moet je dan hebben. Wat een geduld. Wat een hopen. En hoe moeilijk is dat misschien wel niet in het gezin. Dat je als man er wel vertrouwt en als vrouw op dat moment niet. Of net andersom. De vrouw die kan het aan en de man die kan het niet aan. En de kinderen ertussen. Dan vraagt God dingen en dan heb je hem zo nodig. Of ander voorbeeld. Dat God ons leert dat elkaar vergeven past bij zijn vergeving. We hebben vandaag het aangezegd gekregen. Al je zonden zijn kwijtgescholden. En dan zegt Jezus, zoals ik, zoals mijn vader heeft gedaan, doen jullie nu net zo. Nou, ga er maar aan staan. Dat is echt niet makkelijk. Daar heb je tijd voor nodig. Daar heb je voor nodig dat je ontdekt wat is nu eigenlijk vergeven. Want we hebben soms het idee dat vergeven is dat je dan het allemaal maar niet meer zo erg moet vinden. Dat is niet vergeven. Bij vergeven hoort dat je het echt serieus neemt, het kwaad. Dat je dat niet onder het tapijt schuift. Dat doet God ook niet. God zegt, oh, nou ja, dat doet God niet. God noemt het. God gunt het ons ook dat we dat onderling ook doen. Dat we het benoemen. Alleen daar niet in blijven. En niet onszelf wreken. Maar het aan God laten. En vergeven is dan loslaten. Nou, dat is een proces. Dat moet je leren. En dan moet je steeds weer opnieuw doen, net zolang tot het ingesleten is en je er echt vrij van bent. Met God luisterend naar hem, je leven invullen, dat valt niet mee. Ook omdat het lang niet altijd 1, 2, 3 duidelijk is. Wat Gods wil is een bepaalde situatie. Er komen geen briefjes uit de hemel. We hebben het nodig dat God onszelf daarin leidt. Aan de andere kant, het is ook bemoedigend. Als ik denk aan Rahab, ze was van Canaanitische afkomst. En de godsdienst van de Canaanieten was een wrede godsdienst. Er gebeurden daar vanuit hun geloof vreselijke dingen. Te vergelijken met wat de islamitische staat vandaag de dag doet. En dan leert ze de God van Israël kennen. Een God die beleidt zich geweldig machtig en sterk is. Een God die opkomt voor zijn volk en het vrijheid geeft. Een God die leert wat echt leven is. Die geduldig is en graag vergeeft. Wat wij vandaag al veel duidelijker hebben gezien. God is de Vader van Jezus Christus. Die zijn enige Zoon heeft gegeven om onze schuld te verzoenen. We mogen met Hem leven, zijn kinderen zijn. En Hij geeft zijn geest die ons bereid maakt om voor Hem te leven. Deze God zegt, ga mijn weg toe. Kies ervoor, toch. Geen geloof zonder werken. Nee, en gelukkig ook geen werken zonder geloof. We hoeven niet in eigen kracht te leven. Maar we mogen leven vanuit de liefde van God. Hij helpt. Hij bemoedigt. Ik denk dat de grootste moeite om te leven naar Gods bedoeling is. Dat we vaak denken dat we er alleen voor staan. Wat hebben velen van ons dat? Die zeggen ja. En dan. Dan ben ik alleen. Dat we het zelf moeten doen. God heeft heel veel gedaan en dan moeten wij niet achterblijven. Terwijl God het zo helemaal niet bedoelt. Hij zegt, ik kom bij je. Ik ga in je wonen door mijn geest. En dicht bij jou zeg ik, ga mijn weg. En ik ga met je mee. In Jezus, dankzij Jezus, zijn we juist niet alleen. Is God bij ons als de hemelse Vader. Het is ons vandaag door het avondmaal bevestigd. God is nabij door zijn geest. Hij kan ons bemoedigen door woorden. Hij kan op een onzegbare manier ineens ons kracht geven. Dat je je rug recht en dat je het aankunt. Dat je er toch weer tegen opkrabbelt. Hij kan ons een lied in de gedachten geven. Iemand kan een opmerking maken, want God werkt ook door mensen heen. Ook dat lezen we van Rahab. Als ze de keus voor God heeft gemaakt, wordt ze ook opgenomen in het volk Israël. Ze krijgt andere kinderen van God als broers en zussen. We mogen elkaar bemoedigen om te kiezen, toch te kiezen voor de weg van God. Om daar samen naar te zoeken. Om het aan te kaarten bij elkaar. Ik zit met dit probleem. Wat zou God nu willen? Wil je me eens wat vragen stellen? Dat ik misschien wat helderheid krijg over de weg die God me wijst. Kringen. Clubs, verenigingen. En wat is belangrijk om voor elkaar te bidden. Dat God bij ons is. En dat we dat geloven en ervaren. Ik denk dat we allemaal wel weten. Dat geloof niet zonder werken kan. Je doet wat je gelooft. Tuurlijk. Dat is logisch. Laten we ook weten. Dat werken niet zonder geloof kan. En dat dat ook niet hoeft. God is nabij. Hij helpt. En als iemand denkt, als ik dat zeg, God is nabij, Hij helpt. Als iemand dan denkt, klinkt mooi, maar ik ervaar het anders, kruipt daar dan niet mee weg. Onderdruk dat niet, maar laat het komen. En vraag jou eens af, hoe kom ik aan die gedachte? Wat is er in mijn leven gebeurd dat misschien die gedachte aanreikt? Voor jou, als het erop aankomt, dan ben je alleen. En dan moet je het zelf doen. En ze hebben prachtige woorden over God, maar ik merk er niets van. Druk dat niet weg, maar zie dat onder ogen en vraag genezing. En juist daarvoor krijgen we ook elkaar, opdat we ermee in het licht komen. En toch gaandeweg gaan ontdekken hoe trouw God is. We zijn door Jezus niet alleen. We mogen met elkaar leven onder Gods hoede. Met zijn geest in ons. Zo dichtbij komt God. Echt. Amen. Laten we nu samen danken. Hemelse Vader, we danken u voor uw evangelie. Dat uw evangelie is dat u in de Heer Jezus, dat u door uw geest zo nabij komt. Dat u ons niet alleen laat, zeker niet in dat nieuwe leven. Juist dan wilt u bij ons zijn. Dat ons geloof ook vrucht draagt. Dat we in overeenstemming met wat we belijden leven. Dat we ons gedragen als kinderen van u. Heer, we danken u dat u er ons toe roept. Dat we in deze wereld op die manier licht mogen verspreiden. Dat we iets anders mogen laten zien dan wat ons mensen zo vanzelfsprekend afgaat. Om alleen maar aan onszelf te denken. Onze eigen mogelijkheden. Onze eigen overlevingskracht. Onze eigen overlevingstechniek. Heer, dank u wel dat u ons roept in uw nabijheid. En dat u ons zegent met uw geest. Heer, dat we ook op hem afgestemd zijn. Ook in het leven van alle dag. Dat we zijn stem, zijn leiding herkennen. Dat we elkaar daarin ook kunnen bemoedigen. En wanneer er blokkades zijn. Wanneer we echt wel geloven. Maar ons gevoel strijdt er zo mee. Allerlei gedachten en overtuigingen die we in ons hebben, die zo haak staan op wat u zegt. En die soms zo sterk zijn, zo vanzelfsprekend. Heer, dat ze aan het licht komen. Dat ze ook ontworteld kunnen worden. En dat we onszelf kunnen toespreken met woorden van genade en liefde. Zoals we dat lezen in de psalmen. Wat buig je neer, o mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Heere, wees zo bij ons, ieder persoonlijk en als gemeente, als kerk in deze wereld. Zegen ook deze gemeente, leid haar met uw geest. Zegen de kerkenraad en in bijzonder de predikant, ontferm u over allen. En werk door ons heen en neem ons met u mee en houd ons onder uw hoede en voltooi uw plan. In Jezus' naam. Amen. Willen we nu ons geloof belijden en als inleiding daarop zingen we Psalm 105 vers 1. En daarna zingen we dan weer klank nummer 356. Heeft veel om te verblijden en met de wereldwijde eeuwenoude kerk mogen we belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Dat God met ons zal zijn, belooft hij ons ook in zijn zegen, ontvang die in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.